Goed, in onze serie over het boek Daniël zijn we bij hoofdstuk 9 aangekomen. Voor degenen die van geschiedenislesjes houden, we zijn inmiddels aangekomen in het jaar 538 voor Christus. Het Babylonische Rijk is gevallen en Daniël met zijn bijna 83 jaar is de derde regeerder onder koning Kores en koning Darius. Kores heeft het Perzische Rijk gesticht en heeft het Babylonische Rijk omvergehaald het jaar daarvoor. En heeft Darius de Meder, tegenwoordig zouden we zeggen dat is een Koerd, die heeft hij aangesteld om te regeren over de provincie Babylon. En dat is waar Daniël weer tevoorschijn komt in dit belangrijke hoofdstuk. Daniël was nu bijna 70 jaar in ballingschap geweest. Hij heeft veel en veel langer in Babylonië geleefd dan ooit in zijn eigen land. Er waren veel veranderingen geweest. Zoals gezegd, het Babylonische Rijk was niet meer het Perzische Rijk, was nu de wereldmacht van die tijd. En Daniël wist dat er veranderingen op komst waren. Hij bestudeerde de schriften, hij las het boek Jeremia, voornamelijk hoofdstukken 25 en 29, en kwam tot de conclusie, die ballingschap die moet onderhand toch wel bijna afgelopen zijn, want God heeft het altijd gehad over 70 jaar, en die 70 jaar zijn bijna voorbij. Toen realiseerde hij zich ook waarom het volk in ballingschap was gegaan. En hij besefte dat er een hele grote last van zonde op het volk lag. En in hoofdstuk 9 zien we een prachtig diepgaand gebed waarin Daniël de zonde van zichzelf en van het volk beleidt. En dan binnen hele korte tijd daarna gaat het volk, althans de eerste groep, gaat terug naar Israël. Daniël bidt volgens de schriften. Hij bidt op een geïnformeerde manier en hij bidt volgens de wil van God. En dan zien we ook dat als je op die manier bidt, dan komt er openbaring over wat God wil doen in de tijd. En Daniël aan het eind van dit hoofdstuk krijgt een stuk speciale openbaring. We gaan zo dadelijk het hele hoofdstuk lezen. U zult zich misschien afvragen waarom het hele hoofdstuk. Nou, punt 1 heb ik dat tot nog toe steeds gedaan als we een hoofdstuk van Daniël behandelden. Omdat het tenslotte veel belangrijker is wat God tot u te zeggen heeft door zijn woord dan wat hij tot u zegt door mijn woord. Het laatste is absoluut ondergeschikt. We komen twee gedeelten tegen in dit hoofdstuk. Het 1 is het gebed van Daniël. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. En dan het laatste stukje, je zou kunnen zeggen, eerbiedig gesproken, het venijn zit in de staart. Want dat is nou een gedeelte waar heel veel verschillende opvattingen over bestaan. Waarbij ik helemaal niet de illusie heb dat ik u daar met een volledige oplossing mee naar huis kan sturen. En misschien roept het wel meer vragen op dan het beantwoord. Maar dat is helaas hoe het is met profetie. Laten we kijken naar hoofdstuk 9 en ik lees u vanuit de NBV, omdat ik dat de enige vertaling vond die in dat laatste gedeelte zo min mogelijk verwarring wekt. Ik heb de Statenvertaling gelezen, ik heb de NBG gelezen en nog één of twee andere vertalingen en ik kom tot de conclusie dat juist dat eind vaak verwoord wordt op een manier dat je denkt van ja, betekent het nou dit of betekent het nou dat of nog weer wat anders. Hoofdstuk 9. In het eerste jaar nadat Darius, zoon van Xerxes en Medier van geboorte, tot koning was gekroond over het rijk van de Chaldeeën, in het eerste jaar van zijn koninkrijk, leidde ik, Daniël, uit de boeken af hoeveel jaar het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er 70. Ik wendde mij tot God de Heer en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Ik bad tot de Heer mijn God en beleed schuld. Heer, grote en geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden en regels afgeweken en we hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam tot onze koningen, onze vorsten, onze oudsten en tot het hele volk gesproken hebben. Uw Heer staat in uw recht, maar tot op deze dag staat de schaamte ons op het gezicht, ons, de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem, alle Israëlieten, of ze nu dichtbij zijn of ver weg. In alle landen waarheen u hen hebt verdreven vanwege hun ontrouw jegens u. Heer, ons en onze koningen, onze vorsten en onze oudsten, staat de schaamte op het gezicht omdat we tegen u gezondigd hebben. De Heer onze God is vol erbarming en vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen en niet hebben geluisterd naar de Heer onze God. We hebben de lessen die hij ons door zijn dienaren, de profeten, heeft laten leren, in de wind geslagen. Alle Israëlieten hebben uw wet overtreden, zijn daarvan afgeweken en hebben niet naar u geluisterd. De met een eed bekrachtigde vervloekingen die opgetekend staan in de wet van Mozes, de dienaar van God, zijn over ons uitgestort, want wij hebben tegen u gezondigd. God heeft groot onheil over ons gebracht en het dreigement uitgevoerd dat hij tegen ons en onze leiders had geuit. In de hele wereld is nog niet gebeurd wat Jeruzalem is overkomen. Tineke, wil jij even verder lezen?
Het kwaad dat over ons gekomen is, staat al beschreven in de wet van Mozes. En toch hebben wij, de Heer onze God, niet gunstig gestemd. Door afstand te nemen van onze overtredingen en uw waarheid in acht te nemen. Wel bewust bracht de Heer onheil over ons, want de Heer onze God is rechtvaardig in alles wat hij doet. Maar wij hebben niet naar hem geluisterd. Nu dan, Heer onze God, die uw volk met krachtige hand uit Egypte hebt weggeleid en daarmee uw naam hebt bevestigd tot op deze dag, wij hebben gezondigd, wij hebben ons misdragen. Heer, u bent rechtvaardig. Bevrijd toch uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, van uw hevige toren. Want om onze zonden en om de overtredingen van onze voorouders worden Jeruzalem en uw volk te schande gemaakt bij alle volken om ons heen. Luister daarom, onze God, naar het gebed en de smeekbeden van uw dienaar. En zie uw verwoeste heiligdom met mededogen aan, ook omwille van uzelf. Geef mijn God gehoor aan ons en luister naar ons. Open uw ogen en zie de verwoesting van de stad waaraan uw naam verbonden is. Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld, leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat uw barmhartigheid groot is. Heer, luister naar ons. Heer, vergeef ons. Heer, verhoor ons gebed. Wacht niet langer en grijp in, mijn God, ook omwille van uzelf, want uw naam is verbonden aan uw stad en aan uw volk. Terwijl ik nog sprak en bad, mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed en mijn smeekmede omwille van de heilige berg van mijn God, richtte tot de Heer mijn God, terwijl ik in mijn gebed nog uitsprak, vloog de man Gabriël, die ik eerder in het visioen had gezien, snel naar mij toe. Het was de tijd van het avondoffer. Hij begon mij uitleg te geven. Hij zei, Daniël, ik ben nu gekomen om je een helder inzicht te geven. Er is een woord uitgegaan toen je je smeekbeden begon. En ik ben gekomen om het over te brengen, want je bent zeer geliefd. Luister naar het woord en sla acht op het visioen. 70 weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad, voordat aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht, voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste gewijd. Je moet weten en begrijpen, vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden, tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen 7 weken verstrijken. En het herstel en de wederopbouw van de stad met pleinen en wallen en al zal 62 weken duren. En het zal een tijd van verdrukking zijn. Na de 62 weken zal een gezalfde worden vermoord, zonder dat iemand het voor hem opneemt. Het volk van een toekomstig vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom. Hij zal zijn einde vinden in een overstroming. Tot aan het einde van de strijd zullen er verwoestingen zijn, zoals is vastgesteld. Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, 1 week lang. De helft van de week zal hij offers nog gaven laten brengen, en bovenop het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt.
Dankjewel. Mijn stem geeft af en toe wat problemen. We zien 2 dingen. In de eerste plaats dat Daniël een man van gebed is. Als we het hele boek Daniël doorlezen, dan blijkt dat in hoofdstukken 2, 6, 9 en 10 komt er een heel belangrijk gebed. Een derde deel van het boek Daniël gaat over gebed. 125 van de 356 versen. En dat 3 maal per dag. Als we hem zien bidden, dan horen we, het is niet alleen maar bidden. Het is vasten, het is rouwen, het is rouwkleding aantrekken. En wat zo opmerkelijk is in dit gebed wat we zojuist gelezen hebben, is dat hij zich volledig identificeert met de zonde van zijn volk, niet alleen van zijn eigen, maar ook van voorafgaande generaties, wat ertoe geleid heeft dat ze in ballingschap gegaan zijn. Als we het boek Daniël lezen, dan komen we geen enkele keer tegen dat hij zondigt. Dat wil niet zeggen dat hij dat niet doet. Hij was natuurlijk een zondaar, net zoals wij allemaal. Maar het was een zeer oprecht, rechtschapen, wijs man, die zich ook absoluut niet schaamde om bij de God van Israël te horen. We komen geen enkele ongerechtigheid van hem tegen. En er wordt, God zegt zelfs ergens anders, heb je wel een man gezien zo wijs als Daniël? Hij was een groot man in het koninkrijk van God. En toch schaamt hij zich er niet voor om te zeggen, wij hebben gezondigd. Het is om onze overtredingen. Heer, vergeef ons en onze vaderen en onze oudsten voor die zonde. Later zullen we zien dat Ezra precies hetzelfde doet. In Ezra 9 kom je ook een dergelijk gebed tegen, waar Ezra zich identificeert met de zonde van zijn volk, waarvan inmiddels een grote groep is teruggekeerd. Nog weer een kleine eeuw later doet Nehemia hetzelfde wanneer hij hoort dat de muren van Jeruzalem nog nooit herbouwd zijn. Zelfs al bijna een eeuw nadat de eerste ballingen waren teruggekeerd. En ook hij bidt dat gebed van identificatie en zondevergeving. Als we kijken naar Jezus, dan komt hij op een gegeven moment naar Jeruzalem. En hij stopt en hij huilt over de zonde van de stad en over het feit dat ze hem als de Messias verwerpen. Deze mannen, en er zijn veel meer voorbeelden te noemen, denkt u maar aan Abraham die voorbeden deed voor Sodom. Denkt u aan Mozes die voorbeden deed voor het volk Israël nadat ze gezondigd hadden met het gouden kalf. Deze mensen fungeerden als priesters voor hun volk. Ze vertegenwoordigden het volk voor God en ze vertegenwoordigden God voor het volk. Dan kunt u denken van ja, maar wat moet ik met al die oud-testamentische heiligen? Nou, u moet zich realiseren dat Petrus zegt over de gemeente van God dat wij een koninklijk priesterschap zijn. Met andere woorden, de voorbeelden die Abraham en Mozes en Daniel en Ezra en Nehemia ons geven, zijn ter lering van de gemeente. God wil dat wij niet alleen maar een koninklijk priesterschap genoemd worden, maar ook als zodanig functioneren. Dat wij ook bidden voor ons land, ons volk, onze regering, ons koningshuis, onze stad. Ik weet niet of het een gemeengoed voor u is wanneer u samenkomt om te bidden dat de stad Tiel daarin voor de troon van God gebracht wordt. Maar dat is wat u mag doen als u het voorbeeld volgt van deze grote mannen van God. Wat we vervolgens zien is dat Daniel een oude bekende tegenkomt, niet uit de aarde, maar uit de hemel. Hoofdstuk 7 tot 12, het profetische gedeelte, de profetische helft van het boek Daniel, wordt geïnterpreteerd door een engel. Hij heeft 4 visioenen, 2 daarvan hebben we behandeld. Het derde gaan we het zo meteen over hebben. En het vierde, dat komt later nog. Over een periode van 17 jaar, tussen de tijd dat Daniel zo'n jaar of 7, 68 was en de huidige leeftijd van hem. Dat eerste visioen, dat vinden we in hoofdstuk 7, daar hebben we het over gehad. Het tweede is in hoofdstuk 8. En in hoofdstuk 8 is het voor het eerst dat de engel bekend wordt als Gabriel. In hoofdstuk 9 wordt ook Gabriel weer genoemd. En de laatste keer horen we zijn naam niet. Het is heel opmerkelijk dat Gabriel dus 2 keer aan Daniel verschijnt. En misschien ook nog de derde, maar dat weten we niet zeker. Want in hoofdstuk 10 vers 11 wordt zijn naam niet genoemd. Het valt op dat Daniel kreeg 3 engelenverschijningen op hele belangrijke scharnierpunten in de tijd. En weet u wie de volgende man was die 3 engelenverschijningen kreeg op een belangrijk scharnierpunt in de tijd? Jozef. Jozef kreeg ook 3 een boodschap van een engel. Dat leest u in Matthäus 1 vers 20, 2 vers 13 en 19. Heeft alles te maken met de vlucht naar Egypte en de terugkeer daar vandaan. De zeldzaamheid van een engelverschijning, ik weet niet of er hier iemand van u is die echt ooit een engel gezien heeft. Maar dat onderstreept wel het grote belang van de boodschap en het scharnierpunt in de tijd waarin zo'n verschijning plaatsvindt. Overigens voor de duidelijkheid, ik heb ook nooit een engel ontmoet. Althans niet die zich als zodanig bekend maakte. Deze passage kent een heleboel verschillende opinies en interpretaties. En de vraag is nu, wat betekent het voor ons? Ik wil niet te lang stilstaan bij het gebedsgedeelte, omdat dat een gedeelte is wat niet te moeilijk te begrijpen is. Ik heb het in zijn context geplaatst. Ik heb u uitgedaagd om daarin ook deel te nemen. Maar we moeten ons nu echt eventjes bezighouden met het laatste stukje wat een beetje ingewikkelder is. Ik ga nog even terug naar vers 24 tot 27. En dan bekijken we dat gewoon stukje bij beetje. 70 weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad, voordat aan de overtredingen een eind komt, dat is 1, en de zonden zijn afgesloten, dat is 2, voordat het wangedrag is vergolden, dat is 3, en eeuwige gerechtigheid is gebracht, dat is 4, voordat het profetisch visioen bezegeld is, dat is 5, en het allerheiligste gewijd. Nou, u realiseert zich dat op het moment dat openbaringen komen, dan wordt de taal ineens heel erg raadselachtig. Nou, de meeste commentatoren zijn het erover eens dat er met 70 zevens bedoeld wordt 70 periodes van 7 jaar. Dus die 70 in totaal gaat om 490 jaar. Maar er wordt een onderverdeling gemaakt. Daar komen we zo op. Eerst die 6 doelen die ik genoemd heb. Ik heb ze expres even voor u genummerd, omdat de eerste 3 namelijk gaan over de wijze waarop Jezus op Golgotha met de zonde heeft afgerekend. Luister er nog maar eens naar. Voordat aan de overtreding een eind komt, de zonden zijn afgesloten, voor het wangedrag is vergolden. Dat is wat Jezus bewerkt heeft bij zijn kruisdood. De tweede groep van 3 is nog toekomst, omdat dat te maken heeft met de tijd dat Jezus wederkomt en alles tot voleinding brengt. Luistert u maar. Want dan gaat het er ineens over dat eeuwige gerechtigheid is gebracht, dat het profetisch visioen bezegeld is, dat wil zeggen voltooid, afgesloten, klaar, vervuld, en het Allerheiligste is gewijd. Het kan ook vertaald worden als de Allerheiligste is gewijd. En daarbij stel ik me dan voor het moment dat Jezus terugkomt en de regering over deze aarde op zich neemt. Als we naar vers 25 kijken, dan zegt Gabriël tegen Daniël: je moet weten en begrijpen, vanaf het ogenblik waarop het woord is uitgegaan dat Jeruzalem hersteld en weer opgebouwd zal worden, tot het tijdstip waarop een gezalfde vorst verschijnt, zullen 7 weken verstrijken en het herstel en de wederopbouw van de stad met pleinen en wallen en al zal 62 weken duren en het zal een tijd van verdrukking zijn. Nou, hij heeft het erover het moment waarop dat woord is uitgegaan. Het is in het jaar daarvoor geweest, voordat Daniël dit visioen krijgt in 539, dat Kores voor het eerst de Joden toestemming geeft om terug te keren naar hun eigen land. Dus dat is eigenlijk waar die eerste groep van 7 jaarweken van 49 jaar begint te tellen. De tweede groep van 62 weken, zoals we zo dadelijk zullen zien, die eindigt met de geboorte, of misschien ook wel met het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat wordt duidelijk uit de tekst van het volgende vers, waarin staat: na de 62 weken zal een gezalfde worden vermoord. Nou, u weet waarschijnlijk dat het Hebreeuwse woord voor gezalfde is Messias. Na 62 weken zal die Messias worden vermoord. Dan hebben we dus te maken met een periode van in totaal 69 van die jaarweken. Dat is een totale periode van 483 jaar. Maar als we gaan terugrekenen vanaf 539 tot de geboorte van Christus, die plaatsvindt in ongeveer het jaar 6 voor Christus. Als u dat ingewikkeld vindt, wil ik dat straks na afloop nog wel even uitleggen. Want we denken dan misschien soms dat Jezus geboren is in het jaar 0, maar zo was het niet. Want Jezus keerde terug na de dood van Herodes en Herodes stierf in 4 voor Christus. Dus moet Jezus ongeveer 1,5 jaar daarvoor geboren zijn, in het jaar 6 voor Christus. Als je dat gaat berekenen, dan klopt de berekening niet, want er valt een gat van 50 jaar ergens. Kunt u zeggen van, ja, waarom is dat nou? Nou, als u weet dat er heel veel overeenstemming is bij de uitleggers, dat er een heel groot gat ligt tussen de 69ste en de 70ste week. De 70ste week wordt algemeen geïnterpreteerd als de periode van grote verdrukking. De laatste 7 jaar voordat de Heer terugkomt. Ik realiseer me als ik dat zeg dat ook daar verschillende opvattingen over zijn. Het gaat me hier niet om die naast elkaar te liggen. We zijn kerk en vandaag even geen bijbelschool. Hoewel ik dat niet helemaal laten kan, dat moet u me maar niet kwalijk nemen. Dus er is een enorme tijdsperiode van zeg maar bijna 2000 jaar tussen het einde van die 69e week, waar de gezalfde werd vermoord, en de tijd dat de laatste 7 jaar begint met de verschijning van de antichrist. Daar zijn we nog niet. Dat tijdvak, dat ligt open. En iedereen heeft geaccepteerd, niet in de laatste plaats, omdat Jezus zelf zegt dat dat tijdstip niet bekend is. Alleen bij de Vader in de hemel, heeft hij gezegd. Dat het dus niet te voorspellen is wanneer Christus terugkomt. We kunnen de tekenen van de tijd in de gaten houden. Daar heeft Jezus ze ook voor gegeven. Dat is ook goed. En ik denk dat naarmate de tijd vordert, we daar meer inzicht in zullen krijgen. Maar zoals er een tijdvak bestaat tussen de 69e en de 70e week, zo moet er dus ook een korter tijdvak hebben bestaan tussen de 7 en de 62 weken. Hetgeen het onvoorspelbaar maakte wanneer de Messias geboren zou worden. Zou dat namelijk te berekenen zijn geweest, dan was Herodes waarschijnlijk veel succesvoller geweest in zijn aanslag op het leven van Jezus. Dus het is heel merkwaardig dat ondanks dat er gesproken wordt over een periode van 7 en 62 weken, dat daar een gat in zit waarvan we achteraf kunnen vaststellen dat dat ongeveer 50 jaar is. Maar als we kijken naar deze periode tussen de 69e en de 70e week, dan kunnen we evenmin exact vaststellen wanneer dat precies eindigt. Het lijkt er dus op dat wat de Heer wil doen, is ons vertrouwd maken met een aantal gebeurtenissen, terwijl hij tegelijkertijd voor ons verbergt een mogelijkheid om te berekenen wanneer dat nou precies zal plaatsvinden. Als u eens eventjes een kwartier, 20 minuten op het internet gaat surfen en u typt in 70 jaar weken van Daniël, dan zult u gegarandeerd binnen een half uur volledig in verwarring zijn over alle uitleggingen, over alle berekeningen. Ik heb het zelf ook gedaan en ik heb er alleen maar om gelachen. Dat waren de meest inventieve berekeningen. Je rijst de natte vingerwerk. Ik begrijp werkelijk niet waar het vandaan komt, want vaak wordt dat ook dan helemaal niet uitgelegd. Dus laten we proberen om niet in de Bijbel te leggen wat er misschien niet in zit, maar ons te beperken tot uitleggen wat er dan wel staat. Dan gaan we naar vers 26, waar we gelezen hebben: na de 62 weken zal de gezalfde worden vermoord, zonder dat iemand het voor hem opneemt. Nou, dat is heel bekend, het lijdensverhaal. En dan gaat het verder met het volk van een toekomstige vorst. En dan hebben we het nog steeds over toekomst, ook voor ons. Het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom. Denkt u eraan dat we het nog steeds over Jeruzalem hebben. Dat was de context. Hij zal zijn einde vinden in een overstroming. Nou, dat is een hele dubieuze vertaling. Er wordt ergens anders gezegd: het einde zal komen met een vloed. Hier staat: zijn einde zal zijn als in een overstroming. Het Hebreeuws is daar niet erg duidelijk. Tot aan het einde van de strijd zullen er verwoestingen zijn zoals vastgesteld. Dit gaat duidelijk over de eindtijd, maar dat is niet waar het mee begon. In vers 24 spreekt Daniël eerst over de tijd dat Jeruzalem herbouwd wordt. Herinnert u zich nog dat het daar over die tijd ging van de 7 weken? En dat in vers 25 staat dat het herstel en de wederopbouw van Jeruzalem met pleinen en wallen en al 62 weken zal duren. Dus hij heeft het over de opbouwperiode, de tijd waarin Jeruzalem wordt herbouwd. In Ezra 3 leest u dat eerst het altaar wordt hersteld. Vervolgens, in de eerste 20 jaar na het gedeelte wat we nu hebben, zo omstreeks 516, werd de herbouw van de tweede tempel voltooid. En nog eens 80 jaar later was het Nehemia die de muren van Jeruzalem herstelde. Dus dat ging over die tijd van moeilijkheden. En u herinnert zich waarschijnlijk nog wel dat in het boek Nehemia die drie tegenstanders, Geshem, Tobia en Sambalat, proberen om de muurbouw tegen te houden. Het was een tijd van verdrukking, een tijd van tegenstand. En dat is een plaatje van hoe het ook in de eindtijd zal zijn. Daar zal ook vers 26 gaat dus heel abrupt over van de moord op Jezus naar de eindtijd, waarin een toespeling wordt gemaakt op de antichrist, als er staat: het volk van een toekomstige vorst zal verderf brengen over de stad en het heiligdom. Dat heeft ook verschillende vervullingen gekend. U herinnert zich dat ik u net vertelde dat dit zich afspeelt in 538 voor Christus. Maar in de periode van 171 tot 165 voor Christus was er een koning van het noorden, een Seleucische koning, die heette Antiochus de vierde Epiphanes. En dat was een type van de antichrist die toen al voor het eerst de tempel ontheiligd heeft en een varken op het altaar heeft geofferd. Dat was die gruwel van verwoesting waarover gesproken werd. Totdat in het jaar 165 Judas Maccabeus met zijn aanhang deze koning verdreef en de tempeldienst weer in ere herstelde. Het was in die tijd, in het jaar 165, dat deze eerste persoon die de antichrist vertegenwoordigt voor 2300 dagen de offerdienst heeft doen ophouden. Daar heeft Daniel het over gehad in hoofdstuk 7 en 8. Dan is er een tweede vervulling en dat vond plaats toen de tempel verwoest werd en Jeruzalem onder generaal Titus in het jaar 70. Dat was de climax van de Joodse revolutie die in het jaar 66 begon en wat de Romeinen op een bloedige wijze hebben neergeslagen in het jaar 70, waarbij ongeveer 1 miljoen Joden zijn omgekomen. En het eindigde in het jaar 73 met de slachting van de Joden die zich hadden verschanst in de burcht van Masada. Dat was ook een periode van 7 jaar die in zekere zin karakteristiek was, een beeld vormt van de eindtijd. En dan uiteindelijk komt de derde vervulling in de periode of in de persoon van de antichrist zelf. En dan komen we bij vers 27 terecht. Hij, dat is de antichrist, zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen 1 week lang. Dus die antichrist sluit een verbond met Israël. Waarover dat verbond gaat, wordt niet meegedeeld. Voor een periode van 7 jaar, want het gaat om die laatste week. En dan halverwege die week, dan verbreekt hij dat verbond. En dan in de helft van de week zal hij offers nog gaven laten brengen. En bovenop het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, zodat het aangekondigde einde van totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt. Wat die gruwel is, wordt ons niet meegedeeld. In de eerste 2 keren dat de vervulling plaatsvond, was het niet alleen Antiochus de vierde, maar ook Titus die een altaar oprichtte voor een vreemde god en daar een varken op offerde. Dat was natuurlijk een enorme ontheiliging van de tempel. Wat ons wel bekend is uit 2 Thessalonicense is dat Paulus zegt dat de antichrist zich in de tempel van God zet en zich zal laten aanzien alsof hij een god is. Hij laat zich aanbidden. Nou, dat is op zich natuurlijk al een gruwel als een mens zich laat aanbidden alsof die god is. Dat zou kunnen betekenen dat er dus inderdaad een derde tempel zal worden gebouwd in Jeruzalem. Alleen daar is op dit moment nog geen kijk op hoe dat dan wel zal moeten gebeuren. Want zoals u weet is daar een moskee. En hoe zoiets zou kunnen plaatsvinden zonder dat je een enorme godsdienstoorlog krijgt, dat weet ik niet. Maar ik denk dat dat is hoe het verbond met de antichrist zal werken. Dat hij dat op de een of andere manier mogelijk zal maken dat die herbouw er toch komt. En dan uiteindelijk daar weer op terugkomt. Het is een scenario wat niet uit de lucht gegrepen is, want al tientallen jaren lang zijn er bouwplannen voor zo'n tempel bekend. Maar, ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen, er zijn ook gelovigen die de tempel als een geestelijk iets zien en de antichrist als iemand die het hoofd vormt van een wereldkerk en zich laat aanbidden als God. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. Dat laat zich op dit moment nog niet zien, omdat die tijd nog te ver weg ligt, kennelijk. Daar wilde ik het bij laten wat de vier laatste versen van Daniël 9 betreft. Ik hoop dat u er iets wijzer van geworden bent. Verdrink niet in eindtijd openbaringen, maar als u wilt weten hoe het zit, begin dan waar Daniël begonnen is. Bestudeer de schriften met de wens om daar inzicht in te verkrijgen. Ik geloof absoluut dat de Heer ervan houdt als u vragen stelt. Vragen in de zin van, Heer, ik begrijp het niet. Openbaar me dit of dat eens. Ik heb dat al vele jaren gedaan. En ik kan zeggen dat een antwoord niet altijd heel snel komt. Soms komt het pas jaren later. Dat er ineens een verlichting optreedt dat je denkt van, hé, ik heb me dat lang afgevraagd, maar nou zie ik het ineens. Als op een bepaald moment, en u leest dat in Marcus 13 vers 1, Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas naar Jezus toe gaan met z'n vieren. Dat was niet de hele groep, ze waren maar met z'n vieren. Zei van, Heer, hoe gaat het nou worden in die eindtijd? Wat is het teken van uw komst en wanneer zullen die dingen gebeuren? Nou, dat inspireert Jezus dan tot wat wij kennen als de reden over de laatste dingen. Door sommigen ook wel de tweede bergreden genoemd, omdat het zich afspeelde op de Olijfberg. U vindt hetzelfde gedeelte in Matteüs 24 en in Lucas 21 nog uitgebreider dan Marcus het beschrijft. Het tweede wat Daniël deed was bidden overeenkomstig de schriften. Hij zei van, Heer, dit is wat er staat in Jeremia. 70 jaar. Wat gaat er gebeuren? En zo kreeg hij inzicht terwijl hij bad en vastte en rouw betoonde over de zonde van zijn volk. Ik denk dat Daniël een heel bewogen mens was. Zo bewogen dat hij een voorbeeld voor ons is. Want wij kunnen zo gewend zijn geraakt en zo afgestompt door alle zonden en ongerechtigheden die we om ons heen zien, dat we er op het laatst onze schouders over ophalen. Maar we moeten een voorbeeld nemen aan mensen als Abraham, Mozes, Daniël, Ezra, Nehemia, Jezus, die nog tranen konden huilen om de zonde van hun omgeving. En ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste oproep is die de Heer ook aan u als gemeente doet. Kunt u nog rouw bedrijven over wat zich in uw stad afspeelt, wat er in ons land zich afspeelt? Realiseer u vervolgens dat er in dit hoofdstuk 17 versen door Daniël aan gebed gewijd worden en dat er maar 4 zijn waarin openbaring gegeven wordt. Dat betekent voor mij dat je een gebedsleven opbouwt om een beetje openbaring te krijgen. Heel vaak willen we de kortste weg bewandelen en zeggen, oh ja, Heer, ik snap dit of dat niet. Wilt u even vertellen hoe dat in elkaar zit? En dan zitten we nog gek te kijken dat daar geen antwoord op komt. De Heer wil een zo intieme relatie met ons aangaan door middel van gebed, dat hij vertrouwelijk met ons kan spreken. Maar dat vraagt een relatie die groeit over jaren heen. Kijken we naar Daniël, dan zien we dat deze man een gebedsleven heeft gehad van vele, vele tientallen jaren, waarin hij consequent tegen de verdrukking in 3 maal per dag het aangezicht van God zocht. En nou hebben we vaak de neiging om te kijken naar die grote Bijbelmensen en zeggen van, ja, daar kunnen we niet bij in de schaduw staan. Terwijl we tegelijkertijd het lied zingen van, oh Heer, ik heb maar 1 gebed en dat is te zijn als u. Realiseren we ons dan wel eens dat het zijn als Jezus het allergrootste ideaal is en menselijkerwijs gesproken het verste weg ligt. Als ik kijk naar iemand als Daniel, dan denk ik van, hier zie ik hoe de geest van God een werk doet in iemand. En dan kijken we naar Daniel en we zien een voorbeeld van hoe God werkt in een mens. En dan hebben we het niet over Jezus. Hoe God werkt in een mens, in Abraham, in Mozes, in Daniel, om die gebedslast te creëren als een voorbeeld voor ons. Niet om ons daardoor te laten ontmoedigen, maar om te zeggen van, Jezus heeft gezegd, de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan de grootste uit het oude verbond. Herinnert u zich dat? Als het op geestelijke statuur aankomt, dan is de minst geestelijke onder u groter dan Mozes en Abraham en Daniel en al die andere grote. Dus er is geen enkele reden voor u om te zeggen van ja, nee, dat is me te hoog, het is te moeilijk, het is te zwaar. Want u bent dat koninklijke priesterschap. U mag diezelfde dingen doen. En ik hoop dat u dat ook inderdaad oppakt. Als je bepaalde dingen niet snapt, vraag specifieke vragen. Want als je specifieke antwoorden nodig hebt, dan moet je specifieke vragen stellen. En ik geloof absoluut dat de Heer nog verlangender is om zijn hart aan u te openbaren dan u bent om dat te ontvangen. En als u daarop wacht, realiseer u dan ook, ben ik bereid om er de prijs voor te betalen. Want u herinnert zich misschien toen we het over hoofdstuk 8 hadden, dat Daniel enorme openbaringen krijgt over de eindtijd, terwijl hij daarna een aantal dagen zich ziek, beroerd en misselijk voelde. Het is niet altijd fijn om inzicht te krijgen in de dingen die nog komen gaan. Vraag het u af. Waar sta ik? Waar wil ik staan? Wil ik dat inzicht hebben? Of blijf ik maar liever opgaan in de veilige massa? Realiseer u ook dat zo gauw Daniel begon te bidden, er een antwoord onderweg gezonden werd. Dat zullen we ook in het volgende hoofdstuk nog zien. Dus hoeveel te meer is dat het geval als u in het koninkrijk van God zijnde begint te bidden. U kunt wel het gevoel hebben dat het een hele tijd duurt voordat u een antwoord krijgt. Maar we zullen in het volgende hoofdstuk zien dat er tegenwerkende krachten zijn die het komen van een antwoord in de weg staan. En door de vastberadenheid van Daniel om daar doorheen te vechten, kwam hij op het punt waarop hij die openbaringen kreeg. Vergeet nooit, uw kleinste gebed wordt gehoord vanaf de eerste keer. Er wordt actie op ondernomen. Er is antwoord onderweg. Maar er is een heleboel wat er tegenwerkt. Neem dat God niet kwalijk, maar zet door. Blijf kloppen. Blijf zoeken. En weet u, ik was wel eens jaloers op Daniel als die engel tegen hem zegt, jij man van grote waarde, of jij zeer geliefde. Maar dat is nou precies wat Jezus zegt tegen ieder van ons. Heb niet het gevoel dat op het moment dat je begint te bidden van, oh, ik hoop dat mijn gebeden verder komen dan het plafond. Want die Heer, die de God van Daniel is net zo verlangend, of misschien wel meer, om uw gebeden te verhoren als u bent om ze te bidden. Wij zijn in Christus. Dat is een positie waar nog Abraham, Mozes, Daniel ooit geweest zijn. Besef uw positie, besef uw autoriteit in de hemelse gewesten. Word een man of vrouw van gebed, want daar kiest u voor. Of u laat het sloffen. Neem dat voorbeeld aan Daniel. Zullen we bidden? Vader, we danken u dat we deze morgen iets hebben mogen zien van uw verlangen om gebeden te verhoren. om openbaringen te geven wanneer uw kinderen daarom vragen. Ik wil u bidden, Heer, voor ieder die hier vanmorgen aanwezig is, dat dit zal aanmoedigen om vaker en langer voor uw aangezicht te verschijnen, om uw vertrouwelijke omgang te zoeken. Om niet op onze eigen inzichten te steunen. Vader, ik wil u bidden dat u een nieuwe bewogenheid geeft bij de evangelische gemeente De Ark. Over wat zich afspeelt in deze stad en in dit land. Ik wil u bidden, Vader, dat door de gebeden van deze gemeente uw geest opnieuw zal worden uitgestort. Op deze stad, op deze provincie. Dat deze gebeden zullen bijdragen tot een verandering van het geestelijk klimaat in Nederland. Vader, ik bid u dat de bewogenheid die in de Heer Jezus is, ook in ons zal zijn. Zodat we zullen functioneren volgens de roeping die u ons gegeven heeft. Om niet alleen koninklijk te zijn, maar ook een priesterschap dat de mensen vertegenwoordigt voor u en u vertegenwoordigt voor de mensen. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.